Maar in ieder geval is het zo dat daardoor bewezen werd dat bacteriën een mogelijke rol spelen in het ontstaan en in stand houden van rugklachten.
Dit is de Metabool Gezond podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabool Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabool Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, SoundCloud en de Apple Podcast app, allen onder Metabool Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabool Gezond. Ik zeg een goede dag.
Goedemiddag of goedemorgen of goede avond, al naar gelang dat wanneer je naar deze podcast luistert.
Ja, en we hebben eigenlijk zojuist besloten waar we het vandaag over gaan hebben weer.
We gaan het over hernia's hebben.
Ja, ja, ik denk een indicatie waar veel over gezegd en gesproken wordt. En ik zie dat veel in de praktijk en ik denk dat mensen, nou ik denk veel mensen de term hernia wel kennen.
Ja. En ik denk dat voor heel veel mensen niet helemaal duidelijk is wat het ontstaansmechanisme van een hernia is. Ik denk dat we allebei in de praktijk heel vaak horen van, ik heb een verkeerde beweging gemaakt en toen schoot het erin. En nu blijkt dat ik een tussenwervelschijf heb die in ieder geval een letsel heeft.
Ja.
En of dat die dan daadwerkelijk gescheurd is zoals het eigenlijk hoort bij een echte hernia, of dat er haarscheurtjes in zitten die min of meer dezelfde klachten veroorzaken. Dat is dan dat blijft dan nog in het midden. Maar ik denk dat we dat heel vaak tegenkomen in de praktijk.
Ja, en wat ik ook veel hoor is dat mensen komen met de boodschap: ik heb een hernia.
Dus?
Ik heb iets wat misschien wel, misschien wel niet meer 100% oplosbaar is.
Precies.
En het is overigens nog maar de vraag als ze daadwerkelijk onder een MRI-scanner gaan. Want dat is dan natuurlijk de manier om eigenlijk wel zichtbaarheid te krijgen op of er echt weefselstuk is.
Mm-hmm.
Of dat daar dan ook ten eerste een hernia zichtbaar is. Want het beeld waarmee iemand komt, de pijn, waar en met wel of geen uitstralingsklachten in het been, hoeft nog niet eens altijd een hernia te zijn.
Klopt.
En daarbij moet ik meteen denken aan het feit dat er leuke onderzoeken zijn gedaan waarbij mensen die eigenlijk nog nooit rugpijn hebben gehad of een vorm van uitstraling onder een MRI-scanner zijn gelegd en waarbij, ik moet je het percentage schuldig blijven.
Ik kan het even opzoeken.
Maar ik meen, het ligt sowieso over de 50%.
Ik denk te weten dat het zelfs rond de 73% ligt. Ik heb hem opgeslagen, dus ik ga hem eventjes voor je zoeken.
Ja, in ieder geval blijkt bij die mensen dat zij ook hernia's hebben. Zichtbaar op een scan, maar daar dus geen enkel symptoom van hebben.
Uit onderzoek van Nakashima et al in 2015, wat gepubliceerd is in Spine Magazine. Dat is dan een vaktijdschrift voor wervelklomaandoeningen.
Mm-hmm.
Onder 1200 mensen tussen de leeftijd van 20 en 70 jaar blijkt dat 87% van de mensen in de nek uitstulpende tussenwervelschijven heeft. En uit een systematische review van Brinjicki et al in 2015 in het Amerikaanse blad voor de neuroradiologie, daar hebben ze 3110 mensen onderzocht. 37% van 20-jarigen tot 96% van 80-jarigen hebben zonder dat ze symptomen hebben problemen met een tussenwervelschijf.
Ja, de vraag die bij mij rijst dan, is het misschien niet gewoon heel erg normaal dat je een keer een hernia krijgt?
Ja, de klassieke manier van naar een hernia kijken is natuurlijk een zuiver biomechanische manier van kijken naar een hernia. En bij een hernia is het dus zo dat er een tussenwervelschijf geheel of gedeeltelijk stuk gaat, waardoor er materiaal drukken kan op een zenuw. En uit dat onderzoek wat ik net noemde, blijkt dus dat gewoon een heel groot percentage mensen zoiets heeft zonder dat ze daar symptomen van hebben. Dus de volgende vraag is bij mij dan, van joh, als er nou zoveel mensen zijn die geen klachten hebben, ondanks het feit dat ze wel een hernia aantoonbaar hebben, is het dan wel de hernia die de klacht veroorzaakt bij de mensen waarbij we ze zien? En ik zie ook in de praktijk heel veel mensen die dus een rugklacht hebben, die waarbij vastgesteld is van joh, je hebt een hernia op dit niveau of dat niveau. En ik ben al eventjes aan het werk en ik kan me nog heel goed herinneren dat het protocol bij een hernia in de afgelopen 30 jaar enorm veranderd is. Hmm. Ik kan me nog herinneren toen ik begon aan de opleiding fysiotherapie, toevallig had mijn moeder toen een hernia. Die heeft echt letterlijk 6 weken plat gelegen en die mocht alleen het bed uit om naar het toilet te gaan. Hmm. En dat staat volledig tegenover het huidige advies. Waarbij eigenlijk geadviseerd wordt om zoveel mogelijk en zoveel mogelijk binnen de pijngrens, maar wel zoveel mogelijk in beweging te blijven.
Ja, om het in feite ook gewoon functioneel te belasten. Ik bedoel, die tussenwervelschijf die stuk gaat, misschien uitpelt, bestaat ook bij de gratie van dat die juist belast wordt.
Ja, belasting en ontlasting.
Ja.
Dat is de enige manier waarop voedingsstoffen en dergelijke in dat materiaal, in dat weefsel kunnen komen.
Ja, nou en er zijn dus eigenlijk ook wel verschillende benaderingen. Wij als fysiotherapeut van origine ook en osteopaat benaderen het heel erg mechanisch ook.
Ja.
En ik geef les op de opleiding osteopathie en daar geef ik ook het onderdeel lage rug. En ik leg daar aan de studenten altijd uit, omdat het concept wat daar gepresenteerd wordt vrij mechanisch is.
Mm-hmm.
Dat die rug van nature een holle vorm heeft.
Mm-hmm.
En dat zo'n tussenwervelschijf ook gemaakt is, ontworpen is om in die holle vorm belast te worden. Dat heeft ook te maken met, nou, het moet niet te technisch worden, denk ik, maar met de positie van de kern die in die tussenwervelschijf zit. En
nou
met,
ja, misschien is het toch wel handig om dat even uit te leggen.
Ja.
Want in feite bestaat een tussenwervelschijf uit kraakbeenringen. En in het midden is dus die kern, en dat is een gelachtige substantie.
Mm-hmm.
En die wordt dus bij elkaar gehouden door die kraakbeenringen. En al naar gelang de krachten op die kraakbeenringen kunnen die gaan scheuren. En eigenlijk moeten die natuurlijk herstellen. Want weefsel wat kapot gaat, dat moet hersteld worden.
Ja.
En dat herstel gebeurt natuurlijk 's nachts. Dat betekent wel dat je goed moet slapen, want anders herstel je natuurlijk niet goed.
Ja.
En als je praat over het biomechanische, dan praten we over de bewegelijkheid van het heupgewricht, de bekkengewrichten, de wervelklom hogerop en dergelijke. En dat die allemaal een impact hebben op het krijgen van een hernia.
Ja, zeker. En die kern die ligt ook niet exact in het midden van die ring. En de voorkant van die ring is in feite sterker dan de achterkant van die ring. En daarmee zie je ook dat in een holle rug die kern wat meer naar voren geduwd wordt tegen de ring, die daar dus sterker is.
Ja.
En dat heel vaak het geval is als je het mechanisch benadert, dat die holling minder wordt. De rug dus eigenlijk rechter wordt, of misschien zelfs richting een bolle vorm gaat.
Mm-hmm.
Waarbij die kern naar achteren wordt geduwd en daarop het iets zwakkere deel van die kraakbeenring meer druk, trek, belasting gaat geven. En nou ja, als dat natuurlijk een chronisch verhaal wordt en dat duurt lang, dan kan dat ook stuk gaan.
En kan je eens een voorbeeld noemen van waarbij de stand van de wervelkolom regelmatig inderdaad in die bolling terechtkomt?
Ja, nou ja, een belangrijke sleutel is mogelijk de bewegelijkheid van je heupen.
Mm-hmm.
Want als de heupen goed binnenwaarts kunnen draaien, mm-hmm. en voor de mensen om dat misschien visueel te krijgen, als je voet naar binnen toe zet, de punt van je voet, dan draai je heup ook naar binnen.
Met gestrekte benen.
Ja, met een gestrekt been, inderdaad. Dan positioneert het bekken zich zo dat het eigenlijk wat naar voren kantelt.
Mm-hmm.
En als het bekken wat naar voren toe kantelt, dan maak je je rug daarmee ook wat holler.
Mm-hmm.
Dus terug. Is het belangrijk dat de heupen naar binnen kunnen draaien, zodat die rug ook in die holling kan staan.
Mm-hmm.
En nou ja, andere zaken, zoals bijvoorbeeld ook lang zitten, geeft meer bolling van de rug. Dus die holle stand bereik je heel erg goed als je bijvoorbeeld staat, op je buik ligt, Maar het wordt anders als je zit en als de heupen op een andere reden geblokkeerd zijn.
Mm-hmm.
Zonder daar nu dieper op in te gaan. Maar de heupen dus eigenlijk niet binnenwaarts kunnen draaien, maar naar buiten gedraaid een beetje staan. Dan geeft dat ook al standaard wat meer bolling in de onderrug.
Dus eigenlijk wat je zegt is dat wanneer mensen langdurig in een houding zijn die ongunstig is voor die tussenwervelschijf, dat uiteindelijk die tussenwervelschijf daarvan kan gaan leiden en uiteindelijk tot een hernia kan leiden.
Ja, dat klopt.
En dat betekent dus in feite dat wanneer we gedurende de dag regelmatig van positie en houding wisselen, dat je dus minder druk zet op die tussenwervelschijf.
Ja, een hele bekende therapie, ook binnen de fysiotherapie, is de zogenaamde McKenzie-therapie.
Mm-hmm.
En volgens mij, ik heb het nooit gevolgd, maar het principe is me denk ik wel duidelijk.
Ja.
De sleutel tot succes binnen die therapie is dat je oefeningen doet waarbij je jezelf in die holling gaat leggen, positioneren.
Weet je hoe dat de McKenzie-therapie ontdekt is?
Nee.
Dat komt van Robin McKenzie. En Robin McKenzie was een Nieuw-Zeelandse fysiotherapeut. En die had een patiënt met behoorlijk ernstige rugklachten. En die patiënt kwam in zijn praktijk. En hij was aan de telefoon en hij zei tegen zijn patiënt van, ja, loop maar vast door, ik kom er zo aan, ga maar vast liggen.
Hmm.
Maar zich niet realiserende dat de bank nog in de positie stond om iemand zittend te behandelen. Dus die patiënt had goed geluisterd en is inderdaad op zijn buik op die bank gaan liggen, in de totale holling.
Mm-hmm.
En daaruit bleek in één keer dat hij minder rugklachten had toen hij op moest staan. Want ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. En zo is de McKenzie-therapie ontstaan.
Grappig.
Ja.
Oké, okay, nou ja, goed. En dus die holling is belangrijk, mechanisch dan gezien, voor een niet te hoge belasting op die tussenwervelschijven.
Als je daar op deze manier over praat, dan is dat natuurlijk echt ook wel zoals we dat in de opleiding fysiotherapie geleerd hebben. Vervolgens hebben we allebei een opleiding osteopathie gedaan. Mm-hmm. En toen hebben we geleerd dat onder andere aan de onderste lendenwervels de ophanging van bijvoorbeeld de blaas zit.
Mm-hmm.
De ophanging van bij vrouwen eileiders en eierstokken en bij mannen zaadleiders en testikels.
Mm-hmm.
En dat de beweeglijkheid van die structuren dus impact heeft op de beweeglijkheid van die onderste rugwervels. En toen zijn we natuurlijk dingen gaan behandelen die we daarvoor niet behandelden. En ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik merk gewoon in de praktijk dat heel veel mensen een bewegingsbeperking hebben van hun blaas. Eventjes buiten beschouwing laten hoe dat dan kan. Maar dat zich dat rechtstreeks vertaalt in een blokkade van een rug. En het blokkeren van die rug aan één zijde zorgt natuurlijk ook voor een ongelijke belasting van die tussenwervelschijf.
Ja.
Met alle gevolgen van dien.
Ja.
En desondanks zien wij in de praktijk dat als we dat behandelen, als we dat biomechanisch behandelen, de rug is mooi los, de spieren hebben niet te veel spanning, de organen die aan die betreffende wervels zijn opgehangen, zijn goed bewegelijk, dat dingen toch terugkeren.
Ja.
En dat werpt de vraag op van hoe zou dat nou kunnen dat ondanks de behandeling een klacht terugkomt. En nou is het natuurlijk ook zo dat een rugklacht nooit het gevolg is van het gebrek dat iemand niet vaak genoeg behandeld wordt.
Nee.
En dat ook nog zoiets is als de mythe van het geblokkeerde bekken, waar we het met Thomas in een van de eerdere podcasts over gehad hebben. Dus de vraag is van, ja goed, wat zou er achter de schermen van je lichaam nog meer aan de hand kunnen zijn die ervoor zorgt dat er een verzwakking optreedt van die tussenwervelschijf?
Ja, nou ja, in de praktijk hoor je natuurlijk heel vaak, en ook mensen die luisteren zullen het herkennen, dat een bepaalde beweging, één bepaalde beweging, een tussen aanhalingstekens verkeerde beweging, zorgt voor het in de rug schieten.
Ja.
Waarmee eigenlijk op dat moment er een acute irritatie ontstaat met veel pijn. En mensen kunnen vaak dan nauwelijks nog goed bewegen.
Niet goed rechtop staan.
Ja, ik spreek uit ervaring.
Ja.
Dat wordt natuurlijk ontzet door die beweging op dat moment.
Dat is de druppel die de emmer doet overlopen.
Ja, en ik geloof er nog steeds in. En ik denk dat jij dat ook hebt, dat in die emmer verschillende aspecten zitten.
Ja.
Dus dit hele verhaal van strekking in de rug, een heup, een blaasophanging.
Speelt allemaal mee.
Zit in de emmer. Maar er is nog een andere belangrijke factor, zijn wij inmiddels wel achtergekomen.
Ja, En dat gaat over het feit dat je tussenwervelschijf kan ontsteken. Als gevolg van de aanwezigheid van bacteriën in die tussenwervelschijf. Er is ook een onderzoek geweest waarin is gebleken dat het behandelen van rugklachten met antibiotica significante verbeteringen gaf van klachten. En ik weet even niet precies meer welk onderzoek dat was. Maar in ieder geval is het zo dat daardoor bewezen werd dat bacteriën een mogelijke rol spelen in het ontstaan en in stand houden van rugklachten.
Ja, ja, ze hebben zelfs in dat onderzoek mensen behandeld met antibiotica en daartegenover hebben ze een klassieke fysiotherapeutische beweeg, mobiliserende interventie gezet.
En dat was dus een RCT, een randomized clinical trial.
Ja.
En dat is wordt gezien als het hoogste goed in de bewijsvoering
met
in de geneeskunde. Met controlegroepen inderdaad. Ja,
ja. Nou ja, en dat gaf dus een interessante inzicht. Ik weet dat ik dit voor het eerst echt in de praktijk hoorde en ook te horen kreeg hoe je dat dan kan bepalen bij cursus van Joe Schaefer. En die sprak daar ook heel erg over, over de rol van de stof histamine.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk een stof is die ons immuunsysteem aangeeft dat ons immuunsysteem actief is ook daar.
Mm-hmm.
Dat die stof ook gevonden zou zijn bij extractie of het nemen van een biopt uit zo'n tussenwervelschijf.
Oké.
Okay. Ja, dus dat was dan de eerste aanwijzing voor, nou, er is hier waarschijnlijk ook een rol van het immuunsysteem in zo'n probleem.
En Joe Schaefer noemt dat de metabolic disc.
Ja.
En disc betekent tussenwervelschijf, discus in het Latijn. En metabolic disc, een metabole discus, betekent dus dat er een metabole oorzaak kan zijn van het ontstaan van die rugklacht.
Ja, ja, precies. En jij noemde net al dat een ander onderzoek, heb je het onderzoek ook genoemd? Maar in ieder geval een onderzoek is geweest waarbij ze dus die bacteriën vonden in die tussenwervelschijf.
Ik moet even kijken. Het was een onderzoek in het European Spine Journal van 2019. En spine is natuurlijk wervelklommen, dat heb ik net al verteld.
Mm-hmm.
En met ene meneer Rajas Sikiran heeft onderzocht dat een infectie mogelijk de start van een tussenwervelschijf aandoening zou kunnen zijn. En er zijn twee specifieke bacteriën die daar een rol in spelen. De Propionibacteria acne en de Streptococcus epidermis. En het grappige is dat dat bacteriën zijn die eigenlijk op je huid voor horen te komen.
Mm-hmm. Ja, en dan is natuurlijk de grote vraag,
hoe komen ze daar?
Ja.
Nou goed, daar hebben we natuurlijk ook ideeën over, want anders gingen we deze richting niet op. Maar inmiddels is wel duidelijk dat vooral de kwaliteit van je barrières daar een enorme rol in speelt. En bij de barrières bedoel ik dus alles wat op de binnenkant van ons lichaam scheidt van de buitenkant, mm-hmm. met EI en DT. En dan moet je denken aan de huid. Maar je moet ook denken aan bijvoorbeeld
mond.
Nou ja, de slijmvliezen van je complete spijsverteringskanaal. En dat begint inderdaad in de mond, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar ook bijvoorbeeld de slijmvliezen die je vindt in je longen, in je bovenste luchtwegen, in je keel, neus en oren. Maar vooral keel en neus is in dit gebied van belang. En als die barrière, om welke reden dan ook, niet voldoende gesloten kan worden, dan geeft dat aanleiding voor de bacteriën om daadwerkelijk in de bloedstroom terecht te komen. En van daaruit kunnen ze overal naartoe. Dus ook naar die tussenwervelschijf.
Ja. Ik weet niet of het dadelijk ook nog uitmaakt, maar dat is iets wat nu in mij opkomt. Of de hoeveelheid aanwezige bacteriën van die twee specifieke soorten ook nog maakt dat dat sneller gebeurt, ondanks dat ze kunnen gaan migreren in ons lichaam. Maar
nou ja, ik denk dat we in deze
misschien samen.
Dat is waarschijnlijk het geval, want het is natuurlijk zo. Jij doelt op het zogenaamde quorum sensing.
Ja. Yeah.
Dat er voldoende bacteriën moeten zijn om daadwerkelijk in actie te kunnen overgaan. Dat speelt ongetwijfeld een rol. Maar je ziet nu ook in deze tijd bijvoorbeeld, in de tijd van coronabesmettingen, dat niet iedereen die besmet is en aantoonbaar besmet is via een PCR-test, waarbij ze met een swab in je neus en keelholte testen of dat je besmet bent met het coronavirus, niet iedereen wordt ziek.
Nee.
Dus misschien zijn er mensen die niet ziek worden, zijn die gezegend met een supergoed immuunsysteem, waardoor ze dat virus kunnen overwinnen. Maar het zou ook kunnen dat die mensen, ondanks het feit dat het aantoonbaar aanwezig is, er niet genoeg is om het immuunsysteem in de problemen te brengen.
Ja, en dan zou ook kunnen we. Dan heb je een factor tijd. Dus hoe lang ben je mogelijk in contact geweest met? Of hoe lang doet jouw immuunsysteem over het effectief kunnen beginnen aan te pakken van het virus?
Nou, ik denk dat tijd een factor is die onderschat wordt. Want ik denk dat als je gaat kijken naar de functies van die barrières, is het buitenhouden van wat je niet binnen wilt hebben. En we weten dat bij stress die barrières tijdelijk open horen te gaan.
Mm-hmm.
Maar ze moeten na het aflopen van de stress ook weer dicht.
Ja, en daarbij gaan ze open om een reden. En als jouw slijmvliezen in een gezonde status zijn, waar we zouden kort kunnen samenvatten, ook vanuit de vorige podcast, microbioom, dat de juiste bacteriën, virussen en schimmels daar zitten,
ja,
dan komen die bacteriën, virussen en schimmels ook mee. En dan weet het lichaam ook, hè, het is oké, het microbioom is in orde, dus het is ook oké dat het open komt te staan.
Voor even.
Ja, precies. Voor even blijft natuurlijk altijd van toepassing.
Nou ja, en dan zie je dus dat een chronische stressor een belangrijke rol kan spelen in de tijd dat die barrières open zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat, dat heel veel mensen inmiddels wel begrepen hebben dat de doorlaatbaarheid van de darmwand echt heel bepalend is voor je kwaliteit van je immuunsysteem. Maar wat heel veel mensen nog niet weten is dat de kwaliteit van je slijmvliezen van je mond en de kwaliteit van je tandvlees en of dat je wel of niet een tandvleesontsteking hebt en wortelkanaalbehandelingen, et cetera, die spelen dus een grote rol in het hebben van een discusprobleem.
Ja, een leuk feitje daarbij is ook dat als het niet de mond komt voor de darm.
Ja.
Dus als de mond al sterk genoeg is om problemen op te lossen, dan zal het mogelijk niet eens je darm bereiken. Dus dat zou nog een groter belang kunnen aangeven van mondgezondheid.
Ja, en
boven die van de darm, zeg maar nog. Als je ze alle twee hebt, dan moet je wel aan de mond beginnen.
Ja, ja, ik denk dat het van belang is dat die als eerste gewoon inderdaad hersteld wordt. En daarbij gaat het niet alleen om het herstellen van de integriteit van die slijmvliezen en je tandvlees en dergelijke. Maar het gaat dan ook over de voeding die je eet, die mogelijk in die mond juist de slechtere bacteriën kan bevoordelen.
Ja.
En dan moet je denken aan voeding die zetmeel of suikerrijk is.
Ja.
En dus zo gezien zou een voedingspatroon bestaand uit met name koolhydraten, zetmeelproducten en suikers je gevoeliger kunnen maken voor het krijgen van een hernia.
Absoluut.
Dat is wel van A naar Z, zeg maar, zonder al te veel tussenwegen. Maar
ja,
dat zou de conclusie kunnen zijn die je daaruit kan trekken.
Absoluut. En ook als je eenmaal een periode op die manier misschien eet, of laten we zeggen leefstijl doet die je mondgezondheid minder goed maakt, dan ontstaat daar natuurlijk aanslag op je tanden. Wat kan leiden tot tandplak. En als dat nog verder, calcificeert in een of andere vorm, dan mag je spreken van tandsteen. Als je dat eenmaal hebt, geeft dat ook problematiek met je tandvlees, waardoor je een ontsteking kan krijgen, een ontstekingsreactie kan krijgen aan je tandvlees. Dus ik heb ook heel erg begrepen dat het van belang is, al zou je zo'n leefstijl geleefd hebben en het veranderen.
Mm-hmm.
Als je dat lang genoeg gedaan hebt met gevolgen in je gebit, moet je dat ook oplossen. Dus een bezoek aan de mondhygiënist kan ook een interessante interventie zijn richting het oplossen van je mondgezondheid.
Dat is inderdaad een goeie. Je zou bijvoorbeeld een tandarts en CQ-mondhygiënist kunnen inschakelen in het beoordelen Of dat dat mogelijk een rol heeft gespeeld in het krijgen van de klachten zoals je zei.
Ja.
Dus als iemand rugklachten heeft waar de tussenweefselschijf of een hernia een rol zou kunnen spelen, dan zou je dat inderdaad kunnen laten onderzoeken. En als je naar een parodontoloog gaat, die kan zelfs, die doen onderzoek naar de samenstelling van de bacteriën in je mond. En uit de evenwichten die je daaruit kunt halen, bepaalde bacteriën die een overwicht hebben bijvoorbeeld, daar kun je ook weer informatie uithalen.
Ja, en er bestaan natuurlijk ook producten, voedingssupplementen die deze specifieke mondbacteriën bevatten.
De goede.
De goede.
Ja.
De slechte hoef je niet extra te geven meestal.
Nee. En wat heel veel mensen niet weten, is dat de samenstelling van jouw speeksel een enorme invloed heeft op welke bacteriën er in je mond zitten. En dan komen we in het periodontal stress syndroom.
Mm-hmm.
En het periodontal stress syndroom wordt veroorzaakt door het feit dat je speeksel meer van het enzym amylase bevat.
Mm-hmm.
Waardoor het plakkeriger en kleveriger wordt, zeg maar. Maar waardoor je ook beter in staat bent om zetmeel en koolhydraten te verteren in je mond al. Want ja, er is al veel amylase wat dat afbreekt.
Ja, je kunt het direct opnemen.
Ja,
er is direct energie beschikbaar.
Voor alles wat er in je mond leeft. Dus ook voor je bacteriën.
Mm-hmm.
Dus de omzetting naar glucose gaat heel snel. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde, is dat de mate van stress bepalend is voor hoe vloeibaar je speeksel is. En voor de samenstelling van dat speeksel.
Ja. Nou, en we hebben het in dit geval over ook vrij specifieke vorm van stress.
Inderdaad.
Want in de KPNI spreken we dan over de zogenaamde EAMP. Ja. Emotional Associated Molecular Pattern. En dat betekent zoveel als dat met name de betrokkenheid is van de amygdala, ons emotionele brein. En die is vooral getriggerd, heb ik altijd begrepen, door angst, woede, maar ook schaamte.
Ja, en dat zijn emoties.
Ja.
En nu is het dus zo dat wanneer die amygdala geprikkeld wordt door deze emoties, dat bepaalde stoffen vrijzet.
Ja.
Uncarboxylated osteocalcine. En dan gaan we wel heel diep en technisch hierop in. In ieder geval is het zo dat deze stoffen aankomen op een bepaalde zenuw binnen het hoofd-halsgebied. En door het aankomen van deze stof rem je een andere zenuw. En door het remmen van die andere zenuw verandert de samenstelling van je speeksel. Met als gevolg dat de bacteriën evenwicht wat er eigenlijk zou moeten zijn raakt verstoord.
Ja.
En het verstoord raken van dat bacteriële evenwicht kan ertoe leiden dat er dus bacteriën via dat mondslijmvlies in je bloedbaan terechtkomen. En op die manier er dus voor zorgen dat je tussenweefselschijf gaat ontsteken.
Ja.
En dan is mogelijkerwijs niet alleen de voeding bepalend voor hoe dat je mondmicrobioom werkt, maar zelfs je gedrag.
Ja, absoluut. In dit geval specifiek misschien wel die emoties als die daar chronisch zijn. En naast wat je nu benoemt, die specifieke zenuw in het aangezichtsgebied bevat ook de aansturing van onze kaakspieren. Dus ook een heel typisch kenmerk van mensen die op deze manier belast worden richting hun mond met emotie, is dat ze zogenaamde kaakklemmen gaan vertonen. Dus en misschien tandenknarsen zelfs.
Precies, ja.
En dat is toch ook iets. Nou ja, ik heb ooit eens een lezing gegeven bij een tandarts. Toen was ik net osteopaat en we hadden best wel wat geleerd over het kaakgewricht. En ik lag daar in de stoel zelf om behandeld te worden. En zij vroeg, wat doe je? En osteopaat. En ik zei, nou, we hebben wel een interessante visie op kaakproblematiek. En verwijzen jullie ooit door als jullie iemand met een geblokkeerde kaak of met kaakklemmen of tandenknarsen krijgen?
Mm-hmm.
Zeg ze, ja, dan verwijzen wij door naar meestal een fysiotherapeut die daarmee werkt. En die doet dan oefentherapie en die adviseert mensen. Ik zei, nou ja, wij kunnen misschien ook aan dat lijf zelf ook wel wat behandelen om ook impact te hebben. En Ik weet de cijfers dus niet meer, maar ik weet echt wel dat zij daar ook enorm mee worstelen met de oplossing voor voor het kaakklemverhaal, want ze zien het gewoon echt superveel. Maar ze hebben eigenlijk geen idee behalve algemeen te zeggen van, hey, het komt door stress.
Waar het nu klopt. Echt,
dat klopt.
Ja.
Alleen als je nog meer weet, zoals wij net hebben besproken, dan heb je gewoon nog meer interventiemogelijkheden.
Absoluut.
En nou, ik denk dat het een groot, veel voorkomend iets is, het kaakklemmen.
Nou, je ziet dan dat de tandarts en de tandarts die doorverwijst naar de fysiotherapeut, dat echt op een biomechanische manier benaderen. Van joh, er zit er veel druk op. Dus de tandarts zegt, laten we een bitje aanmeten, zodat we op die manier de druk kunnen verdelen. De fysiotherapeut gaat oefeningen doen om ervoor te zorgen dat de bewegelijkheid van het kaakgewricht in orde is. Dat de spieren beter kunnen ontspannen. En dat is allemaal prima. En als je daarmee geholpen bent en daarmee is je klacht opgelost, nou, dan was dat daadwerkelijk het probleem.
Ja.
Maar als je ondanks een bitje of een knarsplaatje of weet ik hoe dat een tandarts dat noemt, als je ondanks al die dingen en alle behandelingen toch een terugkerend fenomeen hebt, ja, dan was het geen biomechanisch probleem. En hetzelfde, sorry. En hetzelfde geldt natuurlijk voor je rug. Als je een hernia-achtige klacht hebt, als je rugklachten hebt die behandeld wordt, ongeacht of dat je nou door de fysiotherapeut of de chiropractor of de osteopaat wordt behandeld, die benaderen het allemaal biomechanisch. En de een zet wat accenten de ene richting op, de ander zet wat accenten de andere richting op, maar het is in feite altijd een biomechanische benadering.
Ja.
En als dat het probleem was, dan was het daarmee ook opgelost. En het feit dat het daarmee niet oplost, geeft eigenlijk aan dat het dus geen biomechanisch probleem was. En misschien is het dan dus een metabool probleem.
Ja, of in ieder geval beide, maar ook zeker een metabool probleem.
Ja.
Ja. Misschien ook leuk om aan te geven dat een andere interventie die je kan doen en die iedereen zelf al zou kunnen toepassen thuis, is het eten van een appeltje.
Ja, nou ja, het eten van een appeltje, an apple a day keeps the doctor away. Dat is niet de quote van de dag, maar het is niet voor niets dat dat altijd gezegd wordt natuurlijk.
Ja.
En het voordeel van appels is dat je in ieder seizoen de appel van dat seizoen kunt eten. Dus je kunt, waar het dan vooral om gaat, is natuurlijk het lokale eten, het onbewerkte eten en het seizoensgebonden eten.
Ja.
En het is natuurlijk raar dat we in december aardbeien eten.
Mm-hmm.
En dat we altijd kiwis hebben. Terwijl kiwis volgens mij niet heel hard groeien in Nederland.
Nee. Nee. Nou ja, voeding is daarmee ook een signaal naar het lichaam toe welk seizoen er gaande is.
Een signaal, ja, voeding is naast calorieëninname en eiwitten en koolhydraten en vetten voor je opbouw en in stand houden van je lichaam en het herstellen ook informatie voor je lichaam.
Ja, en elk seizoen vereist ook andere metabole activiteiten in het lichaam.
Nou, ik denk dat we nu iets meer temperatuurregulatie nodig hebben als in de lente.
Bijvoorbeeld, ja. En opslag speelt een grotere rol in het najaar richting de winter. En in de zomer en de andere seizoenen waar je actiever bent, zul je meer verbruiken.
Ja.
Dus,
En nou ja, dan komen we. We hebben van tevoren over van allerlei onderwerpen gehad waar we het over hebben.
Mm.
En onder andere hebben we het over deze signaalfunctie gehad. De stand van de zon en de hoeveelheid zonlicht geven je hersenen informatie over welke tijd van de dag het is.
Mm-hmm.
Geven je hersenen informatie over welk seizoen het is. Want de zon staat nu echt lager als in de zomer. En de stand van de zon en de hoek waarin die zon ons beschijnt heeft tevens een impact op bijvoorbeeld de aanmaak van vitamine D.
Mm-hmm.
En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld het vetzuur linolenzuur.
Mm-hmm.
Dat zit veel meer in noten en in zaden. En dat zijn typische herfstdingen. En in die zin zou linolenzuur ertoe kunnen bijdragen dat we juist vet gaan opslaan, omdat de winter eraan komt.
Mm-hmm.
En dat werpt een ander licht op B-cel, bijvoorbeeld.
Met linolenzuur,
om maar eens wat te noemen. Dus je ziet dat het menselijk lichaam een fantastische schepping is, waarbij er niets voor niets gebeurt. En ik zeg heel vaak in een onderzoek tijdens een behandeling, het feit dat we niet begrijpen hoe dat het gerelateerd is, wil niet zeggen dat het niet gerelateerd is.
Eens. Absoluut. Ja. Absoluut. Ik denk dat we gaan afsluiten.
Ik denk dat het een mooie afsluiting was.
En ik ben benieuwd naar jouw quote.
Ja, de quote van de week, die kwam ik natuurlijk weer ergens tegen toen ik wat aan het lezen was. En het is een uitspraak, ik weet even niet meer van wie. Maar de uitspraak gaat als volgt. Ik ben niet jong genoeg om alles zeker te weten.
En daar gaan we nog eens even over nadenken. Zoals gewoonlijk gaan we elkaar weer spreken over 2 weken.
Dan hebben we een gast.
Ja.
En we laten nog even in het midden wie dat gaat zijn.
Ja, lijkt me een goed plan. Een verrassing is ook leuk. Goed, tot over 2 weken.
Tot over 2 weken.
Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond.
De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.